denk dat in het hotel dat we naar Maleisië geweest zijn en ook naar Friesland. Dan was het net zo koud als hier in Friesland, maar in Maleisië niet. Het was een heerlijke weer. Ik weet even kijken of het voor mij lukt om omdraaien. Oké. Wacht even. In ieder geval wat mij, wat ons in Maleisië opviel, was natuurlijk dat we onze zoon David en onze kleinzoon Rafael weer mochten zien na 2 jaar. Zijn vrouw Evita en kleindochter Zoe hadden we afgelopen zomer nog gezien. Dus dat was heel bijzonder. Maar wat ook mij opviel is, spreken uiteraard Maleis daar. Hè, dus ja, dat is natuurlijk aan het Indonesisch. Dus dit lijkt mij wel goed. Microfoontje naar boven.
Dus. Nou, dan ligt het aan mijn oude oor.
Dat denk ik. Hoorde de rest mij wel goed?
Ja, kan wel. Ja? Nou, ik kan iets duiden.
Hij kan iets duiden. Hij kan iets hoger misschien doen nog. Kan het af. Dan zit hij op zijn allerhoogst. Anders moet ik hem op de neus leggen. Ja. Ik vang je wat, hè? Oké, proberen we even opnieuw. Hij doet het inval, hè, dus jullie hebben misschien het ook staan bij Kali. Wat mij dus opviel bij de taal, hè, dat deed mij ook denken aan vroeger. En dan kijk ik even naar Sophie, hè, en Anneke uiteraard naar de gemeente in Groningen. Nou, niet dat het allemaal Indonesische mensen waren, maar toch wel heel wat, hè. En daar hadden we regelmatig ook een gastprediker die in het Indonesisch sprak. Dus ik moest er echt op dat eiland veel aan denken, ondanks dat de meeste mensen daar allemaal Engels spreken. Dus dat is ook weer heel interessant om dat mee te maken. Terima kasih Tuhan Jezus. Hartelijk dank, Heer Jezus. Ja, dus dat mag je ook uitspreken. Ja, dus halleluja, ondertussen spreek je gewoon in het Indonesisch. Terima kasih Tuhan Jezus. De Heer prijzen en eren voor wie hij is. Als je kijkt naar de ranglijst van vervolgde christenen, zie je dat Maleisië op plaats 49 staat. Zeg je, nou dat valt dan wel erg mee. Ja, als je begint bij 1 en tot 50, dan valt het misschien dus mee. Maar als je goed kijkt naar de cijfers erachter, dan is het ook, het is het niet het meest strenge, hè, het meest moeilijke, maar het is zeer zwaar voor de christenen daar. En dan denk ik met name aan de Maleisische, de inheemse mensen. Er wonen ook heel veel Chinese mensen. Voor hun is het veel makkelijker. Ja, dus wat we daar ook gezien hebben, niet in de samenkomst, want we zijn wel op dat eiland Langkawi naar de samenkomst geweest, maar dat waren niet zoveel mensen. Maar in Maleisië zelf is ook een grote kerk, een soort Hillsong-achtige gemeenschap, die heet Kingdom City Church. En die hebben in diverse grote plaatsen in Maleisië hebben zij hun samenkomsten. En het is indrukwekkend om dan te zien van mensen van diverse Aziatische landen, met name die daarin meewerken. Ook mensen uit India, Nederland. Dus de leider is iemand uit India die opgegroeid is in Australië, weer ook in de feite alweer in Maleisië. Want het is bijzonder om dat zo mee te maken. Dus ik daag ons uit om echt ook vernieuwd te bidden voor Maleisië. Hele aardige mensen die we daar allemaal ontmoeten hebben, zelfs als op de zo'n brommer, zo'n motor ook voorbij komen, net als op het eiland Cebu. Heel veel van die dingen zie je daar. En dan iedereen knikt je even vriendelijk toe of kijkt even vriendelijk. Dat is ongelooflijk. Ja, heel aardige mensen. Dus, maar daar moeten we niet zozeer voor ze bidden, maar het is wel heel leuk om dat mee te maken. Dus bid voor deze mensen. En ik ben zo dom geweest om niet deze mee te nemen. Dus als je naar zo'n islamitisch land gaat, ja, als je bij jou in de straat mensen zijn natuurlijk, die Arabisch spreken of ook Engels kunnen lezen, dan moet je deze meenemen. Die liggen hier. En ik ben dom geweest om het niet mee te nemen. Wat ik wel meegenomen had, is omdat we begin december naar een conferentie van Israël in de Bijbel geweest zijn, is een pocketbijbel, backpack bijbel meegenomen. Hier staat het hele Bijbel in Oude en Nieuw Testament in Hebreeuws. Dus kijken naar Joodse mensen, waar was op Singapore Airport, is hier wel iemand ontdekken waar ik om zo gauw de Bijbel te niet vinden. Dus, en in Maleisië, ik droom op dat eiland helemaal niet. Dus ik dacht van, nou, daar gaat hij weer helemaal mee terug. Even wachten. Zo beter gaat. Ja? Nee. Ja, nu is het. Ik hoop dat jullie mij wel gevolgd hebben tot zover. Dus, maar wat bijzonder was toen we aankwamen op 31 januari op Schiphol, daar zat een Joodse meneer uit de VS. En toen konden we hem zomaar geven. Het ging op een hele vloeiende manier. Dus dat vond ik heel bijzonder. Het andere wat ik afgelopen zondag, Annick en ik meegemaakt hebben, was dat we een trouwdienst van mijn broer Arie mochten meemaken. Zijn eerste vrouw is overleden een paar jaar geleden en is opnieuw in het huwelijk getreden. En toen waren we voor eerst in heel veel jaren weer in Friesland, in een kerk, in een gemeente in Westereem, op Zwaar-Westeinde. En dat is dicht bij Dokkum. En daar heb ik voor het eerst ook een vieze nieuwe Testament tegenover. Dus dan moet je bedenken, bij Dokkum, daar is in 754, dus al bijna 1300 jaar geleden, daar is Bonifatius vermoord. Hè. Dus dat was een zendeling uit Ierland, Engeland, die daar naartoe ging om het evangelie te brengen en die door de Friezen daar bij Dokkum vermoord is. Dus er zijn mensen die hebben hun leven ook gehad om ons hier in Nederland, hè, want toen waren de Friese staten ook in Utrecht, de bisschop van Utrecht sprak toen ook wel in het Fries. Dus omdat de Friese taal door hen gebruikt werd. En het is bijzonder om dan dat mee te maken van hé, hier is het evangelie gebracht, iemand heeft zijn leven ervoor overgebracht en ook in deze taal is het woord van God gekomen. Helaas is de Bijbel maar pas 100 jaar oud in het Fries volledig uitgegeven, maar bijzonder om dat zo mee te maken. Dus dat is wat ik als inleiding had. Goed, dan gaan we nu naar het onderwerp waar we bij stil willen staan deze ochtend. En jullie hebben ook de MH17-ramp. Kunnen jullie ook wel herinneren, was een vliegtuig ook vanuit Maleisië en die daar bij Oekraïne uit de lucht geschoten is. En heel veel mensen zijn daarbij omgekomen en toen hoorden we heel veel, de veroorzakers, zullen hun straf niet ontgaan. Herinneren jullie dat nog? Ja, dat mensen dat zeiden. Dat hebben we ook wel in andere gelegenheden gehoord. Ik las het van de week nog alweer in verband met een andere situatie, wat heel ernstig en heel erg was. En daar werd ook geschreven van, en ze zullen hun straf krijgen. Alles zullen ze krijgen. En dan is een vraag, daar hoeven jullie niet op te antwoorden, maar wat vind jij? Wat denk jij daarover? En een andere vraag is, ben je bijzonder als je lief hebt die jou lief hebben? Ben je dan bijzonder? Dat is ook, mag je ook voor jezelf dan beantwoorden. Wat denk je daarvan? Dus mag je erover nadenken. Ondertussen zoeken we Romeinen hoofdstuk 3, vers 10 tot 18 op. Blijven bidden voor de Friezen. Ik denk dat die een beetje hetzelfde zijn, net als de rest van de Nederlanders. Dus ook heel Nederland heeft onze gebeden nodig. En er zijn zoveel mensen die tegenwoordig atheïst zijn. Meer dan 60%. Dus Nederland is beslist niet meer een christelijke natie. We staan voor bidden, ook voor alle mensen hier in Amersfoort, in de wijk hier rondom. Goed, we willen stilstaan bij het thema de mens. Ik doe het bovenste pijltje. Ja,
onderste.
Moet het onderste, ja. Vergeet het elke keer weer. Dankjewel voor de hulp. De mens. De apostel Paulus die schrijft daarover in Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren Joden, zowel als Grieken, beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, en dan citeert hij steeds uit verschillende psalmen. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Ja, dus het gaat ook over jou en over mij, of over mij en over jou. Niet één. Er is niemand die verstandig is. Dat is niet aardig, hè? Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet. Ja. Hun keel. Hier staat hun. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En de weg van de vrede kennen zij niet. De vrees voor God, het respect, de eerbied voor God staat er niet voor ogen. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig wordt voor God. Daarom dat het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet zonde kennen. En dus God heeft zijn woord, zijn regels gegeven. En er is niemand die aan deze regels van God voldoet en kan voldoen. Dat is wat de apostel Paulus hier heel duidelijk naar voren brengt. En niemand die rechtvaardig is. Niemand die God ernstig zoekt. En als je deze verzen leest, dan zie je regelmatig dat koning David, of een ander psalmist, spreekt over de vijanden van God. He, dus zeggen, nou, dat is nog wel makkelijk in te plaatsen, maar, he, want dat zijn de anderen, dat is niet ik. Maar als je hier leest, dan spreekt de apostel Paulus door de Heilige Geest aan de Romeinen, daardoor ook aan ons, spreekt hij, maar het gaat ook over jou. Het gaat ook over jullie. Het gaat niet alleen maar over, zeg maar, de vijanden van God, maar het gaat ook over mij. Dat zijn nogal wat woorden, hè, die hier gebruikt worden over de mens. Als je in hoofdstuk 5 leest, hè, dat is wat, vers 6 tot 10, daar staat dat wij allen zondaren waren. Daar staat. Allen vijanden van God. Allemaal vijanden van God. Nou, ik weet dat je bereid bent om dit etiket, hè, te dragen. Of gedragen te hebben. Je aangesproken voelt, hè, zeggen we daar. Nou, of je dan voelt of niet voelt. Dit is wat het woord van God over ons, over mij, zegt. Als niet gelovigen. Nou, ben ik in een christelijk gezin opgevoed? Ik zeg, ik heb altijd al geloofd. Ja. En toch had ik ook, en heb ik ook de Heer Jezus nodig. Ik heb gerealiseerd in mijn leven dat ik ook bij deze criteria hoor. Dat ik ook hem nodig heb. Dat ik ook die genade van God nodig heb. Dat ik ook mijn eigen wil, mijn eigen weg gegaan ben. Vaak als kind. En ook als tiener. En toen heb ik hem mogen leren kennen en zocht naar zijn weg. En zijn wil en zijn leiding. En wat ik ontdekt heb ook uit het woord van God, maar ook in mijn eigen leven, dat God liefde is. Beide hoofdstukken van Hosea, als je het hele boek van de profeet Hosea leest, dan zie je hoe ernstig de situatie is in dit geval met Zoals hier bij Hosea spreekt hij het de stam Efraïm aan. En maar daar bedoelt hij op dat moment, met name het Noordelijke Rijk, de 10 stammen, mee. En maar als je verder leest in de Bijbel, dan zie je dat dat ook geldt voor het Zuidelijke Rijk, voor de stam Juda en Benjamin. Een heel ernstige situatie. Ja, in hoofdstuk 4, bijvoorbeeld, daar staat er boven, tegen ontrouwe priesters en een ontrouwe volk. Genezing alleen door bekering. Israël met zijn leidslieden bedreigd wegens ontrouw. Efraïms onbekeerlijkheid. Een volk van boosdoeners. Dat zijn dan de vertalers die dat er boven gezet hebben, maar die zitten er meestal wel redelijk goed. Ja, ze zijn er meestal wel redelijk goed. Ja. Die staat ook Efraïms naderende ondergang. En zelfs dat het ontvolkt wordt. En wat staat er dan in hoofdstuk 11? Er staat, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. Ja, dat is vers 1. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan spreekt hij over heel Israël. Hoe meer ik hem riep, des te meer dwaalde zij weg. Aan de paals offerden zij. En aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. Ja, dus ondanks dat Joshua ook gezegd heeft, wat we gezongen hebben met Joshua, Aaron, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Heel veel hebben dat niet gedaan. En dus ook voor jou, voor mij de vraag vandaag, wat kies jij? Wie dien jij? Dien je de Heer, de God van Israël, of dien je je eigen afgodsbeelden? Jezelf, of je familie, of iemand anders, of dingen, of wat dan ook. Hier staat dat in vers 3, God zegt, en ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hem op mijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hem genas. Met mensenbanden trok ik hem, met koorden der liefde. Ik was hem als degene die het juk van een kinderbak hieven. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Asser zal zijn koning zijn, dat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn stenen treffen en zijn grendels vernietigen en verteren wegens zijn overleving. Heftig, hè? God zegt dat hij Efraïm gedragen heeft. Hè? Dus hij heeft een beeld van een kind. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. Dat was ook op Lankade. Dat kleine meisje, dat mag je wel dragen. Hè? Niet op de arm, maar in zo'n soort draagtuig. Ik kan me herinneren nog van onze kinderen van vroeger, heel vaak dat ik ze ook op de heup kon dragen. Ook op de arm, maar ook op de heup, dat je nog even iets anders erbij kon doen of zoiets. En bijzonder om dan nu even een kleinkind te mogen dragen, en respect voor de moeder die dat soms op hele afstanden doet. Daar in het hitte. En dan op de rug de boodschappen meedeten. Ja. Maar dat is het beeld dat God geeft. Van aan Efraïm. Maar ik denk, hè, als ik daarbij stilsta, dan spreekt hij ook over jou. Dan spreekt hij ook over mij. Net een beetje teruggekeken naar Friesland, naar Groningen, hè, naar de Indische gebeurtenissen in mijn leven. En al die andere dingen, als ik daaraan terugdenk. En hoe was het bij jou? Zie je de hand van God in je leven? En ken je dat hij het is die jou gedragen heeft toen je klein was? Zoals hij Efraïm en daarmee dus het hele volk Israël gedragen heeft. Als een vader die zijn kind draagt op de armen. En het zoals hier staat, ik heb jou leren lopen. Je die kleine handjes aan je hand hebt en dat het kindje daar zo staat en dat je met die kindje zo loopt. Dat is wat God gedaan heeft. Dat is wat hij zegt. Hè? Dat beeld gebruikt hij zijn geweldige liefde voor zijn volk. als je terugkijkt en je bidt, Heer, open mijn ogen, dan denk ik dat jij ook, dat u ook de hand van God in uw leven zult zien. Dat is het beeld wat God hier gebruikt, maar zij bleven weigeren. Ze hebben God geweigerd, ze zijn hun eigen weg gegaan. Terug naar Egypte, ook later zie je dat ook bij de profeet Jeremia gebeuren. Zelfs als hij hun waarschuwt in de naam van de Heer, gaan zij toch terug naar Egypte. Er staat in vers 7, ja mijn volk volhardt in het afdwalen van mij. En al roepen zij tot hem omhoog, hij zal hem niet opheffen. Oh, dat zegt hij. Maar als ik vers 8 lees, dan staat er gelijk achter, maar God zegt hier, hoe zou ik jullie prijsgeven, Ephraim? Jullie overleven Israël. Hoe zou ik jullie prijsgeven als Abma en die maken als Zeboïm? Dorpen, stadjes die helemaal vernietigd zijn in de dagen van Sodom en Gomorra. Mijn hart keert zich om in mij. De volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet in uitvoer brengen. Ik zal Ephraim niet verder verderven. Want ik, staat er, neem ze hier mee? Altijd kijken, altijd ook echt bestaat. Ja. Mensen kunnen van alles zeggen en lezen. Dus het is goed als je het meeleest in je Bijbel. Want ik ben God en geen mens, zegt de Heer. Heilig in uw midden. Ik zal niet komen in toorngloed. Zij zullen achter de Heere aangaan. Als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Asser. Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord van de Heer. En daar hebben heel veel Jemenitische Joden aan gedacht toen zij 10 jaar geleden in vliegtuigen, die ze voor het eerst van hun leven zagen, op vleugels mochten komen, ook naar Israël. Deze laatste vers. Hier staat heel duidelijk dat van, ook al is Ephraim het niet waard, hè? Zijn ze het niet waard, ook al gaan ze hun eigen weg, toch zegt God, hier maar ik hou zo verdraaid veel van jullie, zo superveel van jullie. Ik kan gewoon niet anders dan jullie toch tot mij trekken. Hoofdstuk 14 staat er, ik zal hun afkerigheid genezen. De Bijbel lezen heel vaak over hardnekkigheid. Over het volk Israël. Ik zal hun afkerigheid, hun hardnekkigheid genezen. Dat is ook de liefde die God vanochtend aan jou te zeggen heeft. Van dat is wat ik wil doen. Dat is wat ik wil doen. Hij is zo bewogen over zijn volk. Zo bewogen. Ook over jou. Ik lees even een stukje wat ik las uit in een boekje wat heet Spiegel van Gods Heerlijkheid. Dat zijn radiotoespraken van Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom die vertelt dat zij ook voor alle mensen gebeden heeft. Ook bij haar in de buurt. Dus op een straat waar alle mensen woonden. Waar van alles nog wat gebeurde. Het politiebureau. En dan heeft ze voor de radio gesproken. En dan staat er, of voor de tv, erop. Een man belde op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me zei als wat u nu voor de tv zei. Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde. Dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. En dan vraagt hij, mag ik bij u komen? En dan zegt zij, kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei, vraag nu de Heer Jezus of hij in uw hart wil komen. En hij bad, Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. En weet je wat hij dan deed? Zegt hij, wilt u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. verhoor ik dat als dat Corrie ten Boom voor deze man gebeden had, al 45 jaar geleden. En deze man heeft nooit zijn hart geopend. Ik weet niet hoe het met jouw hart is, maar als je merkt dat het net als Efraïm is, dat het afkerig is, dat het niet open wil, dan mag je bidden zoals deze man gebeden heeft. Hier forceer de deur van mijn hart. Hier genees mij van mijn afkerigheid. Hier genees mij van mijn eigen weg die ik wil gaan. Of die ik ga. Hier verander mij. Ik kan het niet zelf, maar u kunt het. U bent mijn schepper. U bent degene die mij zo ontzettend lief heeft. Dit is wat je mag bidden ook. Straks een afloop van een samenkomst. Dan zijn mensen van het pastoraal team die graag ook met je bidden hebben. Niets liever dan dat, net als Corrie ten Boom. Wat een geweldig feest. Als je ook in andere dingen bij haar leest. Een geweldig feest als er iemand zijn hart opent voor de Heer Jezus. En hij verandert je. Hij wil het doen. Hij heeft het bij Efraïm gedaan. En dan kun je zeggen, ze zijn weer teruggevallen. Oké, maar dan doet hij het gewoon weer opnieuw. En hij is bezig. Ik las van de week nog van Daniel als keizer die in Samaria woont en die vertelde van, hij heeft een vriend, die is een Arabische christen. En die, toen hij opgroeide, haat hij de Joden. En nu had hij de gelegenheid, deze Arabische christen, om zijn getuigenis te geven voor een hele groep soldaten. En hij dacht, oké, ik doe het, maar ik denk dat het een flop wordt. Ja, dat ze niet voor mij open zullen staan, voor mijn verhaal. Maar hij vertelt het. En ik ga vertellen van de Messias. Van Jezus, van God. Die hun zorg geeft. Dat zijn hart veranderd is. Van haat naar liefde. Daar is de Heer. En die jou zo gedraaid veel van jou. Dat is wat hij deze ochtend aan jou wil zeggen. En niet alleen voor jouzelf, maar dat je door mag geven. Doorgeven aan elkaar. Ik heb iemand gehad, die was voetbalsupporter voor Feyenoord. En die had wel eens zo'n van opmerking van, ja, die voetbalsupporters, die zijn al betere vrienden voor elkaar als de mensen in de gemeente. Ja. Ik hoor iemand aan het zetten. Is het zo? Ik weet het niet of dat zo is. In ieder geval, wat ik wel ook zie, en dat zal zeker ook niet voor iedereen gelden, maar voor een aantal van die supporters, dan zie je als het dan gasten van Ajax zijn, dan is het even weer anders, hè? Ja. 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 Dan is het soms wat we laten in de Romeinenbrief. Dan zijn de voeten soms snel om bloed te vergieten. Ja. Wat een gedoe, regelmatig. Wat een gedoe. We gaan naar de volgende dia. Wat ik wil. Nu lukt het. Nog even verder. Dus we lezen een stukje uit het Evangelie van Lucas. Dan komen we eigenlijk weer terug bij die vraag in het begin. Van ben je bijzonder als je lief hebt die jou lief hebben? Of als je dus denkt aan die veroorzakers van de MH17 ramp. Vind je inderdaad dat ze hun straf niet moeten ontgaan? Het staat hier in hoofdstuk 7, pardon, hoofdstuk 6 is het, vers 27. Hier hebben de vertalers boven gezet de wet van de liefde. Dat staat ook in Matthäus. Maar tot u, vers 27, tot u die mij hoort, zeg ik, dat zegt de Heer Jezus, heb uw vijanden lief, doe wel degenen die u haten, zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smaadt de handen. Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, Geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk u wilt, gelijk jij wilt, dat mensen jou doen, doe hun even zo. En als je lief hebt, die jou lief hebben, wat heb je voor? Immers ook de zondaars hebben lief, die hen lief hebben. Zie, dus ook de voetbalsupporters van de ene partij, die hebben ook de voetbalsupporters van dezelfde partij lief. Dat is in principe heel gewoon. Want indien je het goed doet, aan wie jou goed doet, wat heb je voor? Ook de zondaars doen dat. En als je leent aan hem van wie je hoopt iets te ontvangen, wat heb je voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, heb je vijanden lief en doe hem goed. En leen zonder op vergelding te hopen. En je loon zal groot zijn. En jij zult een kind zijn van de Allerhoogste. Want hij is goed. God is goed. Jegens de ondankbaren en boze. Dat hebben we gezien omdat wij daar ook onder vallen. Onder die ondankbaren en boze. Toen we de Heer nog niet kenden. Dan staat in vers 36. Wees barmhartig. Gelijk jullie, gelijk jouw vader barmhartig is. Jouw hemelse vader barmhartig is. En oordeel niet en je zult niet veroordeeld worden. En veroordeel niet. Je zult niet veroordeeld worden. Laat los en je zult losgelaten worden. Geef en je zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee jij meet, zul je weer gemeten worden. En daarna komt dat hele stuk over de balk en de splint. Wat ik wil beklemtonen in dit stuk is, God is goed. Voor ondankbaren en bozen. In Matthäus Evangelie, daar staat dat hij zijn zon en ook de regen laat opgaan en ook de regen laat komen over alle. De ondankbaren en bozen, de goede en de niet goede, hij laat dat komen over alle. Op een andere plaats staat in de Romeinenbrief ook, van dat we opgeroepen worden om vurige kolen te hopen op het hoofd van onze vijand. Dan denk je als simpele natuurlijk, dan gaat hij lekker in de fik. Ja? Tenminste, vanuit mijn Friese oude natuur als kind zou ik dat denken. Ja? Maar jullie niet, gelukkig. Maar als je het verder leest in verband, dan is het om die ander tot nadenken te brengen. Niet om hem in de fik te steken en dat hij er niet meer is. Maar om hem jaloers te maken. Op de liefde die jij van de Vader gekregen hebt. De liefde die niet uit jezelf gekomen is. Maar dat je lief hebt omdat hij, zoals ook gezongen hebben eerst en Anneke genoemd heeft, in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4, vers 9 of vers 10. Daar staat dat hij ons eerst heeft lief gehad. Zoals Paulus daar in die Romeinen die zegt van toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden waren, had hij ons al lief. En hij heeft ons getrokken met koren van liefde, net als Efraïm. En daarom hebben wij lief. Daarom mogen we lief hebben. Daarom mogen we inderdaad die liefde van God is in ons hart uitgestort toen we hem hebben aangenomen. Maar we mogen opnieuw ons hart openen als het binnen geworden is jegens mens of jegens omstandigheden of door omstandigheden of door elkaar onderling ook in je eigen familie of in de gemeente als dat is, dan mag je hart weer zacht laten maken en laten vullen met die liefde die tal van zonden bedekt, een liefde die jaloers kan maken. Ik heb een keer eerder daar ook iets over genoemd over deze familie Burenbrand. En er zijn allerlei andere mensen waar je dat ook van kunt getuigen. Ja, ook leuk uit het leven van Corrie ten Boom. Richard en Sabine Burenbrand waren Joodse mensen die eerst atheïsten waren in Roemenië, ook een tijdje in Parijs geleefd hebben. En ook als atheïsten leefden, maar God heeft hen geroepen. En zij zijn hier gaan dienen. Er staat hier dat Roemenië natuurlijk eerst net als Nederland ook onder het begin van de nazi's was. In 1944 hoort Richard, dan is de oorlog daar op dat moment ergens al voorbij, en dan hoort hij iemand van de IJzeren Garde, de SS, opscheppen over hoeveel Joden heeft omgebracht in Transnistrië. Deze meneer, die heet Borilla, die verblijft in hun appartementencomplex. En Richard nodigt hem bij hen thuis uit, waar hij hem over het evangelie vertelt. Over die hemelse vader. Want het evangelie is een goede boodschap, niet als zomaar een verhaal, maar het gaat over de hemelse vader, het gaat over de Heer Jezus. En die man die zegt, die Borilla, die zegt spottend dat niemand zo liefdevol is als Richard beweert. Want Richard heeft ook het verhaal van zijn vrouw gedeeld. En belooft dat ze hem, nadat ze heeft gehoord wie hij is, met open armen zal ontvangen en eten zal aanbieden. Want die man, die Borilla, die gelooft dat niet. Maar zodra Sabina hoort over deze man, dat is dus een man die mede verantwoordelijk was voor de moord op heel veel van haar familieleden. Ja. Dan komt ze en dan omhelst zij hem. Hoor je wat ik zeg? Dat verandert het hele leven van deze persoon. Die garantie is er niet altijd. Maar die liefde kan er wel altijd zijn. Die liefde kan er zijn. Die liefde kan er zijn. Geweldig, hè? En dan mag je dat gewoon hier doen en beleven en ervaren en in de praktijk brengen, gewoon hier in Amersfoort. En tegelijkertijd bidden voor mensen, zoals we net genoemd hebben van die MH17, of ander nieuws wat je ziet en waarvan je uit je natuurlijke mens zou denken, nou deze mensen, die hebben wel, die hebben wel die vurige kolen verdiend. Of iets veel ergers. Ja. Maar daar ga je bidden voor. Zeggen, Heer, u weet hem. U kent hem. U weet hun situatie. Dan bid je mee, Heer Jezus, van u, wat aan het kruis. Vader, vergeet hem. Ze weten niet wat ze doen. Ja, en soms denk je van, nou, ze weten het toch wel. Maar weten ze het echt? Misschien in mijn gedachten wel, maar het is aan de Heer. Leg het in zijn hand. Wat hij dan ook zegt van, jij moet vurige kolen hopen op het hoofd van die ander, en aan mij komt de wraak toe, zegt God. En dan is het verbazingwekkend wel te zien dat ook deze Borilla en die meneer in het leven van Corrie ten Boom en zoveel andere mensen, die bodyguard van Arafat, hoe die Jezus leren kennen, hoe die de liefde leren kennen. Geweldig om te weten dat deze liefde er is en dat we het gewoon ook in ons eigen zin, ook als je ruzie hebt met je broer of zus, ook als je ouder bent. Hè. Er zijn heel veel oudere mensen ook eenzaam doordat ze ruzie hebben met hun kinderen of iets dergelijks, of met familieleden. Van hou voor zover het van jou afhangt, vrede met je broer of zus. Ja, dus het is niet alleen maar ver weg, hè, want wij hebben op dit moment niet echt met overheersing te maken van mensen die je van alles aandoen. Ik weet het niet helemaal zeker in jouw leven, maar we hebben in ieder geval niet direct een bewind wat tegen ons is. Heel veel goede dingen in Nederland. Dus we hebben soms makkelijk praten, hè. Ja. Maar breng het in praktijk. In de gemeente. Breng het in praktijk. Bij de voedselbank. Breng het in praktijk bij je eigen familie. Die geweldige liefde van God. En overwin het kwaad door het goede. Dus ik daag je net als God ook even uitdaagt. Bekeer. Waar het nodig is. Als er dingen in je leven zijn vanochtend die je herkent, dan moet ik mij van bekeren, dat moet veranderen in mijn leven. Bekeer je daarvan. En dan mag je bidden, Heer, stort die liefde in mij uit. In principe heeft hij het gedaan toen je Jezus ontving als redder in je leven, maar hij wil je opnieuw vervullen met zijn liefde. De Heilige Geest wil die liefde laten toenemen. Het is een vrucht van de Heilige Geest mag groeien ook in je leven. En je mag bidden voor alle mensen. Ook dus voor de mensen in Maleisië. En vergeet dus ook al die mensen in Indonesië niet. En als je dus naar je familie gaat in Indonesië, neem alsjeblieft zo'n boekje mee en bid ervoor. Hier, ook al is het maar één boekje die je meeneemt, van hier geef mij een gelegenheid om een islamiet van u te vertellen. En nogmaals, als dat hier in de wijk is, Arabisch sprekend of Engels sprekend, bid daar ook voor. Of in Voorthuis, of in, waar wonen we allemaal? Ja. Bid daar. En zo zijn we dankbaar voor de voedselbank. Ik denk dat het nog steeds zo is in Tini, dat iedereen welkom is die vraagt om hulp. Iedereen is welkom. Dat is een geweldige getuigenis, broeders en zusters. Laten we bidden voor al die mensen die hier elke vrijdag komen. Ik sluit af met de tekst die in de brief van Jacobus staat. Jacobus maakt heel duidelijk ook van wat de dingen in praktijk moeten brengen, niet alleen maar in geloof beleiden, maar ook daadwerkelijk doen. Maar in een van de gedeelten, hoofdstuk 2, daar zegt hij: barmhartigheid roemt tegen het oordeel. De Willibrordvertaling zegt: barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Prijs God, bij mij is dat gebeurd. Bij mij is dat gebeurd. God heeft zijn barmhartigheid laten zien en het oordeel over mij is door het bloed van de Heer Jezus. Is het weggenomen. Halleluja. En zo wil hij het ook bij jou doen als het nog niet gebeurd is. En zo wil hij het bij veel mensen, bij miljoenen mensen, ook in deze tijd doen. En wij mogen op de brug staan. Dank voor je aandacht. Ja, ik vraag aan Marco om een team naar voren te komen.